Ja, goedemorgen. Fijn om na een paar maanden weer bij jullie te mogen zijn, Arno. Ja, het is wel bijzonder, de eerste zondag van het nieuwe jaar. En dan te mogen spreken, dan de moedering door te mogen geven vanuit Gods woord. En nieuwjaarswensen. Ik heb er wat op de PowerPoint gezet, op de presentatie. We zullen elkaar heel wat nieuwjaarswensen toegewenst hebben. Het is nu al de zevende dag van het nieuwe jaar. Verschillende variaties. God zegen voor het nieuwe jaar. Een gelukkig nieuwjaar. De beste wensen voor het nieuwe jaar. En ik denk dat wanneer we dat tot iemand zeggen, dat we dat echt met ons hart doen. Dat ook mensen het beste toewensen. In het privé. Persoonlijk. In het gezin. In het huwelijk. Op het werk. Kijk, mijn kleinkinderen die wensen me ook een gelukkig nieuwjaar. Nou, die zijn 4, 5 jaar, 3, 4, 5 jaar. Ja, die weten natuurlijk nog niet wat ze zeggen. Hè? Maar wij, wanneer we iemand Gods rijke zegen toewensen, dan willen we hen ook het beste meegeven voor het nieuwe jaar. Het beste toewensen voor het nieuwe jaar. En toch weten we allemaal dat wanneer we 2024 binnengaan, dat we ook de zorg, de pijn, het verdriet, de moeite van het oude jaar meenemen naar het nieuwe jaar toe. Ik werk in een buurthuis in Alphen aan de Rijn voor het Leger des Heils. En daar kwamen mensen naar me toe die hadden angst voor het nieuwe jaar. Ja, wat zal Rusland gaan doen? Zal Rusland ook onze kant op komen? En dan dacht ik van ja, de Oekraïne zit er nog tussen, Polen zit er nog tussen, Duitsland zit er nog tussen, voordat ze bij ons zijn. Maar die mensen hadden angst daarover. En dat wil ik dan ook niet bagatelliseren. Ik kreeg in de eerste week van het nieuwe jaar kreeg ik 2 telefoontjes van twee mensen die geen onderdak meer hadden. Die geen plek hadden waar ze konden slapen. En dat zijn ook de dingen van het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar brengt ook dezelfde zorgen van het oude jaar weer met zich mee. En daarom wil ik met jullie nadenken over het thema vanochtend, de Heere God zal jou ook in 2024 dragen. Dat is de zekerheid die we mogen hebben. Ik ga uitleggen aan de hand van de geschiedenis van Daniel, Ananja, Misael en Azaria, wat we kunnen lezen in Daniel 1, dat God met hen gaat. Ook in de hele moeilijke periode waar zij in terechtkomen. 4 jonge mannen die van de ene op de andere dag een totale andere levensverwachting hadden. De zekerheid die ze hadden, die verdween. De jongensdromen die ze hadden, die verdwenen. Er kwam een heel nieuw leven voor hen. En in dat nieuwe leven wisten zij zich gedragen door Gods trouwe hand. En daarom gaan we met elkaar lezen Daniel hoofdstuk 1. Ik hoop dat je een Bijbel bij hebt, want het komt niet op de in de PowerPoint, want het is een heel hoofdstuk. En dan moest ik wel heel vaak, of ik had Jan wel heel vaak moeten laten klikken. Dus pak je telefoon of je Bijbel. Goed, Daniel hoofdstuk 1. In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Nebukadnezar nam de voorwerpen van de tempel mee naar Sinjar, naar de tempel van zijn eigen God, en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning Nebukadnezar gaf het hoofd van zijn eunuchen, die man die heette Aspenas, opdracht een aantal Israëlieten van het koninklijke en voorname van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zijn, zonder lichamelijke gebreken, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand en bovendien geschikt om aan het hoofd van koning Nebukadnezar te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal der Godeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel, Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning komen. Onder hen waren enkele Judeërs, Daniel, Hanania, Mishael en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hanania noemde hij Sadrach, Mishael Mesach en Azaria noemde hij Abednego. Daniel was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming om zich van de spijzen en de wijn van de koninklijke tafel te mogen onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniel gunstig gezind was. Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: ik ben bang voor mijn heer, de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Daarop richtte Daniel zich tot de kamerheer, die de hoofdeunuch aan hem en aan Hanania, Mishael en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten. En beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging in op het voorstel en gaf hun 10 dagen. Aan het eind van die 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hun alleen nog groente. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniel bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen naar Nebukadnezar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniel, Hanania, Mishael en Azaria meten. Ze traden in dienst van de koning en over elke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniel bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus. Ik zal eerst wat vertellen over de achtergrond van dit Bijbelgedeelte. Je kan het ook lezen in 2 Koningen 24 en 25, waar het ook gaat over innemen van Nebukadnezar, van innemen van Israël door Nebukadnezar. In 2 Kronieken 36, in Jesaja 46 en de profeet Jeremia spreekt er ook over in hoofdstuk 50, 51 en 52. Babylonië ligt hier tussen de 2 rivieren, de Eufraat en de Tigris. En dat was een wereldrijk geworden. En in Babylonië waren er heel veel verschillende goden, machtige goden. Ze hebben opgravingen gedaan. Het is het huidige Irak. Dat is natuurlijk heel spannend. Dus op het ogenblik worden er helemaal niet zoveel opgravingen meer gedaan. Maar aan het begin van de 20e eeuw, 1900, werden er veel opgravingen gedaan. En dus onder andere een van de grote goden daar gevonden. En die heette Marduk. De naam van de andere goden was Nebo. Er was een god die heette Bel. En er waren ook nog een god van de maan, een god van de zon. Heel veel goden waren daar. En de naam Nebukadnezar, daar vind je dan ook weer de naam Nebo in terug. Zo'n belangrijke god. En Nebukadnezar, dat betekent Nebo, bescherm mijn god. De vader van Nebukadnezar, die had die naam aan zijn zoon gegeven met de vraag aan Nebo, wil jij mijn zoon beschermen? En dat Babylonië was een wereldrijk geworden. En het was zelfs helemaal naar via de rivier de Eufraat, dan weer naar het zuiden en in Jeruzalem in Israël terechtgekomen. En daar was een gevecht ontstaan en het leger van de Babyloniërs, dat was veel sterker dan het leger van Israël. En die Babylonische won ook en die het idee in die tijd was dat dus de goden van Babylonië, die waren sterker dan de goden of de god van het land wat ze ingenomen hadden. Dat was het idee. En dan zegt de schrijver van Daniël, die zegt niet dat de goden van Babylonië Israël ingenomen hebben, maar dat God, de Heer Adonai, Nebukadnezar de kracht heeft gegeven om Israël in te nemen. Het is Gods hand wat daar gebeurt. En de tactiek was in die tijd om dan niet alleen dat land in te nemen, maar ook te zorgen dat er gijzelaars meegenomen werden vanuit Israël naar Babel. En het moesten gijzelaars zijn, en dat lezen we dan in vers... vers 3. De koning gaf het hoofd van zijn enige Aspenas de opdracht om een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst mee te nemen naar zijn tempel. Ja, dus er werden mensen meegenomen als gijzelaar van Jeruzalem naar Babel. En het idee was dat als de mensen in Israël in opstand zouden komen, dan zouden die gijzelaars vermoord worden. Het waren mensen van koninklijke huizen, mensen die geleerd hadden, mensen die hoog opgeleid waren om later Israël te gaan besturen. En die werden als gijzelaar meegenomen. En een aantal van die gijzelaars, die worden met name genoemd. David in vers 6, David of Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Natuurlijk zijn er ook nog anderen meegenomen, maar daar staan de namen niet van, worden de namen niet genoemd. Maar het waren jongens die opgeleid waren in de kennis. Vers 4 zegt ook, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand. En bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Daar waren ze opgeleid om later aan het hof in Israël te dienen. Maar ze werden weggehaald om later in Babel te gaan dienen. Opgeleid in de kennis van de Bijbel, opgeleid in de kennis van God, dat er maar één God is. En ze werden overgeplaatst naar een land waar veel meer goden zijn. Opgegroeid met de zekerheid dat ze hoorden bij Gods uitverkoren volk. John zei het ook al, dat God kiest Israël uit, via Abraham, Isaac en Jacob. En ze komen dan in dat in Egypte terecht later en God verlost hen uit Egypte en brengt hen naar het beloofde land. Daniël en zijn vrienden waren lid van dat volk, door God uitverkoren volk en mochten in het land gaan wonen wat God hen beloofd had. Bevrijd uit Egypte, 40 jaar onderweg door de woestijn naar het beloofde land en daar mochten ze gaan wonen. En 400 jaar is er iemand van de familie van David daar koning geweest. Dat had God ook beloofd. Op het moment dat jullie het beloofde land ingaan, dan zal er een nageslacht van David op de troon zitten. En die zal daar zitten tot in eeuwigheid. Dat was de belofte die het volk Israël had gekregen. Jeruzalem zal altijd de stad zijn van David. Als je kijkt hoe die Jeruzalem beschreven wordt in de psalmen, dan is het een prachtige stad waar de tempel van God staat. God woonde bij zijn volk. En die zekerheid, die verdween van de ene op de andere dag. Toen de Babyloniërs kwamen en het land innamen. Toen werden ze een onderdeel. Ze waren niet meer Gods uitverkoren volk. Maar ze behoorden bij het Babylonische wereldrijk. Ze woonden niet meer, Daniël en zijn vrienden woonden niet meer in het beloofde land. Maar werden weggevoerd naar Babel als gijzelaars. Er zat niemand meer op de troon van David. Nebukadnezar, die was daar de baas. Er zaten nog wel nageslacht van David, maar die hadden niks meer te vertellen. Nebukadnezar bepaalde wat er gebeurde. Niet meer Jeruzalem was belangrijk, maar ze kwamen in een andere cultuur terecht. Nieuwe kennis, nieuwe goden. De tempel was verwoest. God had toestemming gegeven om alle tempelschatten, of een gedeelte van de tempelschatten, weg te brengen naar Babel. God was niet meer in een tempel, Maar de enige zekerheid die toen nog overbleef, dat was dat bleek dat God niet aan de tempel gebonden was. Dat God niet aan een plaats gebonden was. Maar dat God met hem meeging naar het andere land. Alle zekerheden die verdwenen. Alle zekerheden waar ze mee opgegroeid waren, die verdwenen. Maar het bleek dat God ook de tempel verlaten had. En dat hij met de gijzelaars meegegaan was naar Babel. God is niet meer aan een plaats gebonden, bleek eruit. Maar God gaat mee met zijn volk. En dan krijgen ze een heftige inburgering daar in Babel. Ze moeten leren uit de geschriften en de taal van het land. Aspenas, in vers 4b, Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën, van de Babyloniërs. En dat was heel ander onderwijs dan dat Daniel en zijn vrienden gekregen hadden in Israël. Ze moesten leren van over waarzeggerij. Iets waar God het hen verboden had om daarmee bezig te zijn, met waarzeggerij. Ze moesten leren over astrologie. Astrologie is dat je kijkt naar de stand van de sterren en daar dan uit leert wat er op de aarde zal gaan gebeuren. Ze moesten handlijnkunde moesten ze leren. Om de toekomst aan iemands persoonlijke toekomst aan de hand van handlijnen te voorspellen. Ze moesten zich bezighouden met tovenarij. En ze moesten praten met de doden. En dat was de opleiding die zij kregen. Een totaal andere opleiding dan dat ze gewend waren in Israël. Niet meer één God, maar meerdere goden die invloed hadden op hun leven. En het was niet alleen dat ze die geschriften moesten leren, maar hun namen werden ook veranderd. Alles wat hun nog verbond met de God van Israël, dat moest weg uit hun namen. Daniel, dat betekent God is rechter. Toen Daniel geboren werd, toen wilden zijn ouders hem iets meegeven waaruit bleek hoe machtig hun God is. God is rechter. En die naam die werd veranderd in Belsazar. Bel beschermt de koning. Niet meer God, maar Bel, een andere belangrijke god van in Babel. Hanania betekent God is, of genadig is Yahweh. En zijn naam werd veranderd in Sadrach, dienaar van Aku. Mishael betekent wie is als God. En daarmee wordt natuurlijk bedoeld de God van de Israëlieten, de God van de Bijbel. En zijn naam werd veranderd in Mesach. Wie is als Agu? Een andere god in een van de andere goden in Babel. Azaria betekent Yahweh heeft geholpen. En de naam van Azaria werd veranderd in Abednego, knecht van Nebo. Dus alles wat hen nog vasthield, alles wat hen nog verbond aan de God van Israël, aan de God van de Bijbel, aan waar ze in opgegroeid waren, dat probeerden de Babyloniërs uit te wissen. En met de bedoeling dat ze na 3 jaar die koning Nebukadnezar gingen dienen. Een van de feesten die gevierd werd, dat was het nieuwjaarsfeest. En dat is het Akitu-feest. En tijdens het Akitu-feest, en dan praten we over zo'n 2600 jaar geleden, werden alle goden van Babel werden naar een plein gebracht. En hier kan je een afbeelding zien. Daar linksboven, en het is een overgenomen van iets wat gebeeldhouwd is, dat de goden gebracht werden op dieren naar dat plein waar alle goden in Babel verzameld werden. Een ander plaatje daarnaast, dan zie je een god hier op een kar zitten, die wordt voorgetrokken door mensen en die god wordt ook naar dat plein gebracht. Hier wordt een god gedragen door mensen. En de goden die kwamen dan op een groot plein bij elkaar. Die beelden kwamen op een groot plein bij elkaar. En die gingen daar met elkaar overleggen van wat zal de toekomst zijn in Babel. En wat gaan we doen met de mensen? Welke Oorlogen zullen er gevoerd gaan worden. Hoe zal het met de oogsten gaan? De beelden, het idee was dat de beelden 12 dagen lang met elkaar aan het vergaderen waren. En Daniel en zijn vrienden, die zagen dat feest, die zagen de beelden komen. En die wisten één ding zeker, wij hebben een God, die wordt niet gedragen. Wij hebben een God die ons draagt. Dat herinnerde hen aan de God van Israël. Even kijken. Deze. Goed, we hebben gezien dat Daniel en zijn vrienden een aantal dingen wel doen, waarvan wij misschien zouden zeggen, nou, ik weet niet als ik in dat land was, of ik daar ook al mee had gedaan. Ik weet niet of ik me had laten onderwijzen in al die geschriften die eigenlijk tegen de wil van God ingingen. Ik weet niet of ik zomaar daaraan toegegeven had dat het mijn naam veranderd zou worden die ik van mijn ouders gekregen heb, waarin het gaat over de God van Israël. En Daniel en zijn vrienden hebben dat toch toegelaten. Maar één ding niet. Ze wilden niet eten van de spijzen van de tafel van de koning. En we zien daar een plaatje. Dat Daniel en zijn vrienden zeggen, oké, wij willen alles doen, behalve eten van de tafel van de gerechten van de koning. Wij willen graag groente en water drinken, het plaatje daarnaast. En wat maakte het nou dat ze daar juist nou wel zo moeilijk over deden? Waarom accepteerden ze dat ander allemaal? En waarom wilden ze nou juist niet eten van de tafel, van de tafel van de koning? Het had ermee te maken dat in die tijd, en we praten natuurlijk over 2600 jaar geleden, het betekende als je at van de gerechten van de koning, dan ging je eigenlijk een verbond met hem aan. Je ging een verbond aan met de koning. Dat betekende dat je zegt, ik ben afhankelijk van jou. Jij bepaalt wat ik doe. Ik zal luisteren, wat jij mij opdraagt, dat zal ik doen. Ik zal loyaal zijn aan jou. Ik zal geen kritiek hebben op jou. Dat was de gedachte van het eten van de gerechten van de tafel van de koning. Je ging in feite een verbond aan met die koning. Waarin je je afhankelijkheid toonde. En je altijd zou doen wat die koning zei. En dat ging Daniel en zijn vrienden te ver. Zij hoorden bij een ander verbond. Ze hoorden het verbond bij het verbond van de God van Israël. Door hun besnijdenis waren ze aan hem verbonden. En zij wilden wat dat betreft niet meegaan in die... In het zomaar klakkeloos volgen van de koning. En als je ook daarna de hoofdstuk in Daniel gaat lezen, dan zie je dat ook af en toe Daniel en zijn vrienden niet meegaan in wat de koning wil. En na die 3 jaar, lezen we in vers 18... Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen voor Nebukadnezar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniel, Hanania, Mishael en Azaria meten. Ze traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniel en zijn vrienden werden als gijzelaars weggebracht van Jeruzalem naar Babel. En ze zeiden niet, het was het noodlot wat ons trof. Er is iets overkomen wat we niet willen. En we zullen passief dat ondergaan. Nee, ze zagen in dat wat er gebeurde, zagen zij de hand van God. En ze deed wat de koning hen opdroeg. Ze deed wat God hen De mogelijkheden die God hen daar bood om in dienst te zijn van die koning Nebukadnezar, die pakte zij met beide handen aan. Ze wisten dat ze gedragen werden in dat vreemde land door God. Ze konden op God vertrouwen. Hij was bij hen. En dan staat er in vers 21 nog, en Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus. Dat betekent 70 jaar later. 70 jaar later kwam Cyrus aan de macht. En die 70 jaar heeft Daniël daar Nebukadnezar en andere koningen gediend. 70 jaar heeft David op die plek gediend. Of Daniël. Dankjewel, Kees. Hij wist dat het 70 jaar was. Dat had de profeet Jeremia, die in dezelfde tijd leefde, had Jeremia dat al gezegd over Babel. Babel zou komen om Israël in te nemen, maar Jeremia zegt in hoofdstuk 25, vers 12, maar wanneer de 70 jaar voorbij zijn, zal de koning van Babel, van Babylonië en zijn volk voor hun misdaad, zal ik de koning van Babylonië en zijn volk voor hun misdaden straffen, spreekt de Heer. De Heer had al gezegd, voordat het volk Israël ingenomen werd door Babylonië en David en anderen weggevoerd werden als gijzelaars, dat na 70 jaar God weer zou ingrijpen. En God is trouw geweest aan wat hij belooft. 70 jaar later komt er ook een andere koning, Cyrus, koning van de Mede en de Perzen, die Babel inneemt. Jeremia 50, daar zegt Jeremia, daar spreekt de Heer, steek een vaandel op voor de volken. Laat het overal horen. Geef het door. Houd het niet verborgen. Maak bekend. Babel wordt veroverd. Bel, de God Bel, de afgod Bel, wordt te schande gemaakt. Marduk is ten einde raad. Babels beelden staan te schande. Zijn afgoden zijn radeloos. En het derde vers van hoofdstuk 50. Want een volk, en dat blijken dan de Mede en de Perzen te zijn, onder leiding van koning Cyrus, rukt op uit het noorden en maakt Babel tot een woestenij. God is trouw aan wat hij belooft. En dat kunnen we dan zien in de geschiedenis van Daniël. Een andere profeet uit dezelfde tijd, die er ook over spreekt. Even kijken. Is Jesaja. Bel is gebroken, Nebo geveld. Twee van de belangrijke goden van Babel. Eens droegen jullie hem plechtig. Denk aan het feest, hè, waar de dieren, de mensen, de goden plechtig naar dat plein brachten. Eens droegen jullie hem plechtig rond. Maar nu zijn hun beelden voor de lastdieren. Een zware last voor uitgeputte dieren. Ze zijn gebroken en geveld. Ze hebben zichzelf niet kunnen beschermen. Hun beelden worden weggesleept. 50 jaar nadat Cyrus Babel inneemt, is er een andere koning. Een andere koning van het Mede- en Persische Rijk. En dat is Ahasveros. Die we ook weer in een ander Bijbelboek tegenkomen. En die sleept die beeld, die laat die beelden wegslepen. Luister naar mij, volk van Jacob. En wat er nog van Israël over is. Van de moederschoot af, door mij gedragen. Door mij gekoesterd, vanaf de geboorte. Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde. Tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen. Ik zal je steunen en beschermen. Die belofte kreeg het volk Israël al mee voordat het weggevoerd werd naar Babel. Dat God hen zou steunen. Dat God hen zou blijven beschermen. Wat er ook gebeurde. En die belofte, die geldt ook voor ons vandaag. Ook in 2024. De Heere God zal u, jou ook in 2024 dragen. En die geloofszekerheid, die mogen we halen uit de belofte van Jesaja 46 vers 4. Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde. Tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen. Ik zal je steunen en ik zal je beschermen. En die belofte, die wil de Heer ook aan jullie, aan ons geven. In wat er ook gebeurt in 2024. Dat Hij bij ons zal zijn. Dat Hij ons zal steunen en beschermen. Amen.